Amen. Dankjewel Wieke, dankjewel team. Oeh, we are in trouble today. Ik voel de geest van de Heer hier. Hey, I think we're in trouble. Lieve mensen, ik ben zo blij om hier bij jullie te staan vanochtend, want ik heb een brandende boodschap op mijn hart. En die werd alleen maar versterkt vanochtend en nu net tijdens de aanbidding. En we zongen het lied Stil. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Weet u dat dit lied uitkwam vlak voordat er in Amerika een grote hurricane kwam? Categorie 5 kwam binnen in Louisiana, New Orleans. En dat was de storm Katrina, wie weet dat nog? 2005, ja. Dit lied was net daarvoor geproduceerd. En niet ver van New Orleans werd er een conferentie gehouden, waarvan de worshipleader van Hillsong op dat moment dacht: oh help, kunnen we dit wel zingen? Kunnen wij wel hier 2 uurtjes van New Orleans vandaan zingen over dat de Heer ons hoog meeneemt boven de storm, terwijl het water nog vloeit door de straten? Terwijl mensen nog actief aan het sterven zijn, terwijl de hulp nog op zich laat wachten. Kunnen we dit zingen? En ze hebben overlegd met pastors van ministry daar. En die zeiden: je moet het juist zingen. Nu zingen. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. I will be still, I will shut my mouth. Daar gaat eigenlijk mijn preek over. Zijn jullie klaar voor? De titel van de preek namelijk is Lof in de duisternis. Een lofzang, lof wat geboren wordt uit de trouble, uit de moeite. En we hebben een kerntekst, want iedere goede preek heeft een kerntekst. En dat is: toch zal ik juichen. Toch zal ik juichen in de Heer. En even testen, wie weet uit welk Bijbelboek dit vers komt. We hebben een winnaar! Habakuk, ja dat klopt. We gaan vandaag lezen uit Habakuk. En nog vraag je, door wie is dat Bijbelboek geschreven, Habakuk? Is geen strikvraag. Habakuk, hallo. Zijn we wakker? Zijn we wakker? Ja, oké. Hoe spreken we die naam uit? Ik heb Bijbelschool gedaan in Amerika. Oh ja, disclaimer, de helft van wat ik zeg is: mijn zinnen zijn half Engels, Nederlands, dat weten jullie al. Ik heb geleerd, we noemen hem Habakuk. Habakuk. Dat schijnt niet te kloppen in Nederlands. Ik was een keer in Cyprus en daar deed ik een voordracht, ook uit dit Bijbelboek. En die vertaalden het wel heel leuk. Die zeiden Habakuki. Habakuki, maar ik dacht dat leidt te veel af als ik het op die manier zeg. Dus ik zeg vandaag Habakuk. Goed? All right. De naam Habakuk is een hele bijzondere. Want het heeft een hele diepe betekenis die eigenlijk het hele Bijbelboek omvat. Habakuk betekent namelijk vechten en vasthouden. Vechten en vasthouden. To wrestle and to embrace. En wat we gaan merken vandaag als we hier induiken met z'n allen, is dat Habakuk ons voordoet hoe wij kunnen vechten, klagen, het er niet bij eens zijn, mee eens zijn. God vasthouden terwijl we klagen. En hij gaat ons daar een mooie blueprint voor geven. Zullen we lezen? Zullen we dat doen? Zeg maar ja. Ja, oké. We gaan vandaag lezen uit Habakuk 1 en Habakuk 3. There we go. Een profetie, een visioen van de profeet Habakuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en u luistert niet? Moet ik geweld schreeuwen en u brengt geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en een groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd en het recht krijgt niet langer zijn loop. De wetteloze verdringen de rechtvaardige en het recht wordt verdraaid. En dan Habakuk 3. Een gebed van de profeet Habakuk op de wijze van Shigionot. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend. Maar toon in het tumult uw mededogen. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooi zijn en geen rund meer binnen de omheining. En zullen we het volgende samen hardop lezen? Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden en laat mij over toppen van bergen gaan. Tot zover Gods woord. Oké, Habakuk, even context. Wat is daar eigenlijk aan de hand? Nou, Habakuk die leeft ongeveer 640, zo voor Christus. Tijdgenoot van de profeet Jeremia, die kent u misschien wel. Stefania, iets minder bekend, maar ook ergens daar. En er is heel wat aan de hand. Het is namelijk in de periode van Habakuk glijdt het volk eigenlijk weer weg van de instructies die God heeft gegeven in de Torah. En een centrale vraag die in dit Bijbelboek naar voren komt is: hoe lang nog laat God onrecht en kwaad toe? Hoe lang nog? Nou, en het leest dus als een soort van drieluikje. Ik heb dat ook even op het scherm. En dan zien we eigenlijk een soort drie actes van een toneelstuk, zou je kunnen zeggen. Acte 1, Habakuk klaagt flink met gebalde vuisten. En God geeft daar antwoord op. En dan acte 2 voert Habakuk zijn klaagzang nog wat meer op. Hij vindt namelijk het antwoord wat God net gegeven heeft in acte 1, vindt hij niks. Dus hij klaagt over het antwoord, hij klaagt over de situatie, hij voert zijn klaagzang op. En God die antwoordt daar weer op een hele duidelijke wijze. En dan acte 3, hoofdstuk 3. Daar barst Habakuk eigenlijk los in een lofzang, in een lofgebed, waar we straks met elkaar ook verder in zullen duiken. Oké, even wat was er dan precies aan de hand? Hoe ziet dat eruit als Gods oogappel, Gods volk zich niet meer echt gedraagt of niet meer vanuit haar identiteit leeft? Nou, eigenlijk wat Habakuk vertelt is dat er geen verschil meer is tussen de afgodische volken rondom Juda en Juda zelf. Ze gedragen zich precies zoals die afgodische volken. Er is geen recht meer in de gezinnen, in de families. En bij de tempel gebeurt alles wat God verboden heeft. En Habakuk die zegt: God, ziet u dit wel? Uw oogappel, waarom grijpt u niet in? Wij lijken in geen verre of wegen meer op uw oogappel. Wat gaat u doen? Waarom bent u stil? Hij vraagt eigenlijk twee vragen, stelt twee vragen waar ik me heel erg in kan vinden en ik denk u ook. Hij vraagt namelijk: God, waar bent u? En waarom doet u dit? God, waar bent u? En waarom doet u dit? Midden in het lijden, midden in de onrust, in de chaos, leek God wel afwezig, doof, blind. En toen hij eindelijk wat ging doen, toen God met een antwoord kwam, dacht Habakuk: are you kidding me? Wat gaat u doen? Hoe moet ik uw antwoord nu rijmen met uw karakter? Wie is er benieuwd naar wat God antwoord was? Oké, een paar mensen. Oké, I will tell you guys. Weet je wat Gods antwoord was op Habakuk en de onrecht wat er gebeurde? God die zei: don't worry, ik ga mijn oogappel, mijn volk, tot de orde roepen. En dat ga ik doen door een onbeduidend volkje. Wel een beetje een gevaarlijk volkje, maar ze zijn nog klein. Ze heten de Galdeën. Die Galdeën, die ga ik zegenen. Die ga ik sterk maken. Die worden zelfs zo sterk dat zij de straf aan Israël gaan geven. Dus ik maak een afgodisch volk groot om mijn volk, wat in afgoderij is gevallen, te straffen. What do you think? En Habakuk denkt: nu ben ik u helemaal kwijt. Ik kan u niet meer volgen. Ik kan uw daden niet rijmen met wat ik weet dat waar is over u. De Israëlieten die zeiden het ook wel eens toen ze dwaalden in de woestijn. God, are you with us? Bent u nog wel bij ons? En ik weet niet hoe het bij u is, maar ik worstel zelf ook wel eens in situaties dat ik denk, God, u bent wel erg stil. Of God, wat doet u nu? Of wat laat u nu gebeuren? En terwijl ik dan midden in de hardheid van mijn eigen situatie zit, denk ik, God, waar bent u? Zoals een aantal van jullie wel weten, ben ik in 2021 plotseling weduwe geworden. Eén dag voor mijn 24-jarig huwelijksfeest stierf mijn prachtige, mooie brown chocolate man. Hij was gezond, had alleen één dingetje en had de wereld het over. De hele wereld had het over COVID, maar dat kon wel goed. Maar het kwam niet goed. En Steven stierf. En ik zal je zeggen, dat heeft een schokgolf door mijn leven en van mijn kinderen gebracht. Een schokgolf, iedere dag en iedere nacht. En het ripple effect daarvan voelen we nog steeds. Maar ik was niet boos. Steven en ik, gek genoeg, al hadden we het er nooit echt letterlijk over gehad, maar we hadden wel ruimte in onze theologie, in wat we geloofden over God en onze wandel met God. Ja, dat het ook wel eens mis kan gaan. En we hadden geloof voor wat hierna komt, dus ontzettend verdrietig, ja. In totale shock, ja. Teleurgesteld over dat zoiets kan gebeuren, ja. Boos? Not really. Maar ik ben wel boos geworden uiteindelijk. En ik zal u vertellen wanneer ik boos werd. En misschien als jij iemand hebt verloren dicht bij je, herken je dit. Als iemand sterft dicht bij jou, dan moet er onwijs veel geregeld worden. Wie herkent dat? Goede genade. Regelen, regelen, regelen. Eerst heb je de begrafenis. Dan moet je allerlei dingen voor regelen. Ik weet nog dat we met de kinderen aan tafel zaten en dat die beste meneer van de begrafenisondernemer een boek had met lettertypes. En ik moest dan dus kiezen welk lettertype ik wilde hebben op de rouwkaart. Who cares? Ik denk, waarom moet ik hier een mening over hebben? Mijn hoofd doet het niet. Maar het ging nog veel verder dan dat. De bank, na een paar weken, wilde de bank praten over op wiens naam dat huis eigenlijk staat en hoe we dat regelen. En een en, weet ik veel, rekening. En crème de la crème, het moeilijkste van alles om te regelen, ik weet niet of jullie dit ook wel eens hebben meegemaakt, is het opzeggen van een nog lopend telefoonabonnement. Nou, daar heb je echt een kopie van de grondwet voor nodig en de overledene moet zelf even contact opnemen om het af te zeggen. Oeh, weet je wat er met mij gebeurde met al die regeldingen? Ik werd geïrriteerd. Ik dacht, hoe lang nog? Echt serieus, dit was mijn lek. Naast al het verdriet, naast het gemis, naast de shock, werd ik boos voor dit soort regeldingen. Ik liep erop leeg. Ik dacht, God, kan dit niet anders? En ik vraag me af, zoals u hier nu zit, hebben we allemaal ons eigen verhaal. Jong en oud. En ik vraag me af of u misschien herkent het volgende wat ik ga vertellen. En dat is dat ik wel boos werd, maar niet zo goed weet hoe ik daarmee bij God moet komen. Ik ben namelijk netjes opgevoed. Hele leven ga ik al naar de kerk. En je komt bij God met een loflied. Kom de poorten binnen met een loflied. Tel je zegeningen. Wie kent dat liedje nog? Tel je zegeningen voor één. Tel ze alle en vergeet er. Yes! Tel ze alle, noem ze één voor één. Die was ik even vergeten. Zo ben ik opgevoed. Tel je zegeningen, niet klagen. God is goed, er gaat heel veel dingen ook goed. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Boos zijn, geïrriteerd zijn, dat bij God brengen. Ik heb een disconnect. Ik weet dat ik welkom bij hem ben zoals ik ben. Maar ik voel hier van alles en ik weet niet zo goed hoe ik dat moet rijmen. Nou, ik wil even een oefeningetje met jullie doen. Niet schrikken. Je denkt misschien, oh my gosh, she is weird. Ja, yeah, she is weird, she is. Het is niks engs. Zouden jullie gewoon zo als je hier zit, allemaal even je ogen dicht willen doen. Allemaal even de ogen dicht. Ook thuis, even je ogen dicht. Op de camping, ogen dicht. En ik wil je vragen om in gedachten te nemen. Gewoon even één ding. Waar je je afvraagt waar God is. Waar je misschien mee worstelt. Waar God stil lijkt. Of God een antwoord heeft gegeven wat je niet aanstaat. Misschien in je eigen leven. Misschien in dat van een dierbare. Misschien heb je naar het journaal gekeken. Iets waarvan je denkt, God, where are you? Are you even here? En dan wil ik je vragen, terwijl je je ogen nog dicht hebt, om je eens voor te stellen dat je deze klacht of aanklacht of deze vraag niet parkeert bij de deur van de kerk. Of niet parkeert bij de deur van je gebed. Maar dat je hem meeneemt in de aanwezigheid van God. Dat je hem meeneemt de kerk binnen. Dat je hem meeneemt in je kleine groep. Dat je hem meeneemt in je stille tijd of niet zo stille tijd. Dat je niet met een christelijk sausje probeert te negeren wat je voelt, alleen te proclameren wie hij is, maar dat je met je gevoel, met je klacht bij hem mag komen en komt. Je mag je ogen weer open doen. Wat jullie net hebben gedaan, wat wij hier nu met z'n allen in de basiliek even in stilte hebben gedaan, dat deed Habakkuk. Maar hij deed het niet zachtjes. Hij deed het hardop. Hij parkeerde zijn klacht niet ergens aan de zijkant en ging dan netjes met de Heer van de hemelse macht te spreken. Nee, hij kwam met gebalde vuisten bij God. Poëtische termen, literaire schema's, je ziet het allemaal, heeft het zo gemaakt dat het duidelijk was wat hij vond van deze situatie. En dan gebeurt er iets. Ik zei het net al even. Acte 3. Een heel ander verhaal, een omslag. Het is een indrukwekkend gebedslied die begint met een instructie. We hebben er net even snel overheen gelezen. Maar we gaan er nu even naar kijken. Hoofdstuk 3, vers 1 gaat namelijk als volgt. Een gebed van de profeet Habakkuk op de wijze van Shigionot. Was u dat net ook al opgevallen, dat zinnetje? Ja, hè? En ik denk, nou ja, we lezen wel door, het zal wel. Ja. Nee, we gaan er even naar kijken, want wat betekent dat? Shigionot, dat is Hebreeuws. Je zegt niet Shigionot, maar Shigionot. En het betekent zoiets als, want we hebben in het Nederlands heel veel woorden nodig om één Hebreeuws woord te begrijpen. Het betekent zoiets als vurig. Uitbundig, wild, vol emotie, onregelmatig. Shigionot is een muzikale liturgische instructie. Die wijst op iets wat uit de duisternis komt. Iets wat in moeite is ontstaan en uiteindelijk losbarst in aanbidding. Het is een gewichtige lofzang. Geboren in tranen en klagen. Omdraaien en zeggen, yet I will praise you. Dat is Shigionot. Het wordt in de psalmen ook gebruikt. Wie kennen we uit de psalmen die ook een beetje wild en onstuimig God aanbad? Ja, David, hè? Onbehoorlijk. Hij kreeg ook wel wat kritiek erover. Shigionot is niet kalm. Shigionot is intens en persoonlijk. Shigionot is ook onregelmatig. En daar bedoelen ze mee dat het verschillende tempo's heeft. Ik had het met het team even, met het worshipteam van de week een berichtje gestuurd en al deze woorden doorgestuurd. Ik zei, Wieke, ik weet niet hoe we dat onregelmatige gaan doen. Want dat is niet oké, eigenlijk, hè, in ons denken. Maar dat is wel de opdracht. Kom maar met je eigen lied. onstuimig, eerlijk, intens. God, of Habakkuk gaat ons voor in een wild en uitbundig lofgebed naar een God toe die niet doet wat hij heeft gevraagd. Sterker nog, naar een God toe die iets gaat doen wat hij verschrikkelijk vindt. Hij zingt dit lofgebed naar een God toe die eerst stil lijkt en daarna iets verzint waarvan Habakkuk denkt, hoe dan? Habakkuk, wat betekent vechten en vasthouden. Die barst uit in een lofprijzing, vurig, wild en vol emotie. En ik denk dat er in dit patroon, in die drie actes, iets ligt wat voor jou en mij eigenlijk ook nog van toepassing is. Hoe zou het eens zijn als wij zo eerlijk mogelijk met onze eerlijkste versie van onszelf bij God komen? Ik zal u zeggen dat voor mijn kinderen was het soms heel moeilijk als mensen met allemaal bijbelteksten, die waar zijn, daar geloven we in, troost wilden geven aan mijn kinderen. Vonden ze heel lastig. Er kwam weer een kaartje met een psalm erop. Weet je wat ze goed konden ontvangen? Kaartjes of berichtjes die zeiden, ik vind het zo erg, ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat vreselijk, wat willen jullie eten deze week? Houden jullie van lasagne? Oh, heel praktisch. Even in het verdriet durven staan bij mijn kinderen en zeggen, wat kan ik voor je doen? Wil je eten? En dat wil niet zeggen dat we niet geloofden of in die woorden, die bijbelteksten, die geloven we zeker. Maar het hart had even wat anders nodig. Zou het zo kunnen zijn dat jouw hart misschien ook even nodig heeft om eerlijk bij God te zeggen wat je van iets vindt, wat je had verwacht en niet hebt gezien? Zou het zo zijn dat de tijd om het met een masker van wat we geloven over God, dat we dat masker eigenlijk wel eens af mogen doen en mogen zeggen, Heer, hoe lang nog? Vanochtend nog werd mij gevraagd, hey, hoe komt het dat je altijd zo vrolijk bent? Ik zie je altijd hier een beetje vooraan springen. Een jongetje vroeg mij vanochtend, Micha is zijn naam. Ik zei, mag ik wat vragen? Hoe komt het dat je altijd zo vrolijk bent als je God aanbidt? En ik zei tegen hem, luister maar naar de preek en dan weet je dat ik eigenlijk helemaal niet altijd vrolijk ben. I am a hot mess in need of a Messiah. En wanneer ik hier naartoe kom en ik sta daar en ik zing, dan is dat niet omdat ik een volle nacht lekker geslapen heb en mijn tank is vol en ik voel me fantastisch. Nee, dat is omdat ik mijn klacht, mijn irritatie, mijn verdriet mee durf te nemen. En dan sta ik hier te zingen en dan lopen de tranen over mijn gezicht en de snot staat op mijn bovenlip. En that's it. Daarmee kom ik bij God. En ik breng vanuit mijn eigen stukje vraagtekens en soms gebalde vuisten, breng ik mijn lofoffer aan God. Ik ga er voor 100% in omdat ik geloof dat Hij God is en alles weet en ik niet. Habakkuk die vertelt in hoofdstuk 3 iets heel profetisch, waarvan hij op dat moment niet eens wist hoe dat eruit zou zien. Want weet u nog dat kleine volkje? Dat beetje enge, maar kleine volkje, de Galdeeën? Wat God zou gaan sterk maken om uiteindelijk zijn eigen volk te straffen? Dat volk staat beter bekend onder de naam Babyloniërs. Zegt het wat? Zegt het u wat? Ja. De Babyloniërs, eng volk, gewelddadig, moordlustig. En ze hadden een beleid wat je noemt de Scorched Earth Policy. Dat kun je vertalen als zij een gebied innemen, dan maken ze alles wat levend is kapot. Mensen, dier, tempel, Juda, Jeruzalem heeft het allemaal gezien. Alles werd plat gegooid. En ze maakten het zo dat er geen koren of geen graan meer kon groeien. Dus wanneer Habakkuk zegt, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal er geen koren meer op de akker staan, geen schaap meer in de kooi, et cetera, et cetera, vertelt hij eigenlijk wat er gaat gebeuren. Maar hij zegt daarbij iets profounds, iets heel belangrijks, waar u en ik vandaag van mogen leren. En dat is, nochtans zal ik hem prijzen. Al zie ik de belofte van God in mijn leven niet, nochtans zal ik hem prijzen. God nodigt ons vandaag uit, lieve mensen, om zo goed als dat en kwaad als dat gaat, met de meest eerlijke versie van onszelf bij hem te komen. Niet opgepoetst, niet een christelijk sausje eroverheen, maar gewoon zoals je bent. En just think about it. Het is heel gek eigenlijk om een masker op te doen naar God toe, want hij weet het. Hij weet hoe je je echt voelt. Hij weet waar je echt mee zit. Mijn gebed vanochtend, voor mij, voor u thuis, is dat we die stap durven maken. Dat we durven zeggen, you know what, ik zit hiermee. En ik breng deze toestand, die breng ik bij God. En ik vraag God om te doen wat hij moet doen. Daarin spreken we ook vertrouwen uit in wie hij is en de kracht van het evangelie. En dat wij hem, of de generatie na ons, of na ons, Jezus zullen zien wederkomen op de wolken. Dat is wat we uitspreken wanneer we zeggen, God, doe wat u moet doen. Vergeet in uw acties de mededogen niet. En al heb ik niks meer over, al zijn mijn handen leeg, nochtans zal ik u prijzen. Met shigionot, wild, echt, intens, persoonlijk, onregelmatig. Zullen we gaan staan? Ik wil graag over jullie bidden. Misschien wil je nog denken aan die situatie die je net in je hoofd had of iets anders. God, Heilige Geest, Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat uw liefde onvoorwaardelijk is. Dank u wel dat uw woord waar is. En dat u ons uitnodigt om zoals we zijn bij u te komen. Dat er zelfs een heel boek in de Bijbel is wat zegt klaagliederen. Dat we bij u even mogen klagen. Dat we net als Habakuk gewoon eerlijk mogen zijn en zeggen, Heer, ik begrijp het niet, waar bent u? Heer, waarom doet u dit of waarom doet u niks? En dat we vanuit soms die put durven losbarsten in aanbidding. Heer, geef ons die vrijmoedigheid. Geef ons de mensen om ons heen waar we dit mee kunnen ervaren. Help ons in onze gebedstijd, in onze kleine groepentijd, in onze love to meet, in onze samenkomsten, waar we ook zijn. Ruimte te geven aan elkaar om zo eerlijk mogelijk bij u te komen. Dit bidden wij in de naam van Jezus. Amen. We gaan zo nog zingen met elkaar. Ik wil u vragen om, als er iets is waar u business moet doen met de Heer, als er iets is waarvan u denkt, dit is mijn moment. Om, als je dat wilt, naar voren te komen, naar ministry. Die zijn aan beide zijden van de zaal of het balkon. We gaan nog even stevig zingen. Dus als je zegt, ik wacht even tot het iets rustiger wordt en dan kom ik, mag ook. Als dit niet je tijd is om naar voren te komen, wil ik je vragen, als dit je wel raakt, om met iemand contact te nemen. Al is het even degene die naast je staat. En te zeggen, hey, dit moment wil ik markeren. Ik wil eerlijk zijn. Ik wil eerlijk zijn in mijn vragen. En zo hoop ik dat je dit mee mag nemen als aanmoediging. Dat God jou ziet, jou kent en jou welkom heet zoals je bent. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Amen.